wat hij doet is, de maankalender is iedere 19 jaar hetzelfde. En wat hij zegt is, als we nou de bewegingen van de Dow Jones bekijken in elk jaar waarin die maankalender hetzelfde is. Dus dat is nou, dit jaar natuurlijk, maar dat weet je niet precies hoe dat gaat lopen. Maar 19 jaar terug, nou ja, 1990, 1971, 1952, 1933. Hè, en die koersen van in die jaren tel je bij elkaar op. Ja. Nou, op basis daarvan komt hij dan met een grafiek. En dat is dan, dat zie je hier, dat is deze zwarte stippenlijn. Nou ja, dan op zo'n moment dan zegt hij, nou dat is mijn Solooner model. Nou, je ziet in dit geval ook van wat mag je verwachten wat de Dow Jones gaat doen. Nou, je ziet, dit is niet iets waar je blind op kunt varen, want je ziet hier bijvoorbeeld een piek. Hè, en daarna weer een forse teruggeval en hier zie je dat hij een beetje doorkabbelt. Maar je ziet qua overwegende trend, zie je wel dat het wel vrij aardig aangeeft van... Nou ja, waar je dus ongeveer wat de richting is van de beurs.
Ja, hier moet je er duidelijk uit.
Ja, of hier moet je er duidelijk uit.
Hier moet
uit.
Je er eigenlijk uit, ja. En hier moet je er net weer in.
En hier moet je er weer in, ja. Ja. Dus dat is wel aardig. Maar omdat hij ook zegt, ja, dit is net wat te onnauwkeurig om precies te timen van wat we gaan doen. Combineert hij dat dan weer met, nou ja, dit. Ja. En dan zegt hij dus op het moment dat het rode blokje boven de groene zit. Dan gaan we short. En op het moment dat de groene onder de rode zit, dan gaan we long.
Ja, maar het succes daarvan, dat moet je toch hebben van anonieme mensen op een forum of op zijn site. Het is niet dat je zeker weet van iemand die daar flink mee aan het cashen is.
Die Robert Taylor die doet dat volgens mij wel zo. Dus die geeft heel duidelijk adviezen of hij belegt volgens mij ook voor zijn klanten. Maar dit zit een beetje in de experimentele fase. Maar het is, kijk, ik denk, zoals die jongens van Matrix, die zeggen ook, ja, wij vinden het heel interessant, maar we willen het wel eerst testen.
Ja, ja, precies.
En pas als we zien, nou, dit geeft een zo hoge waarschijnlijkheid dat het zinvol is om daar iets mee te doen, dan pas gaan we het doen. Dat vind ik ook heel verstandig. Wat je heel vaak ziet, is dat als deze daling inderdaad, hè, wat die Carolyn zegt, 8 oktober 2010, is de bodem van Wall Street. Ja, dan zou je zeggen, nou, we hebben een daling gehad van 2007 tot begin 2009. Dan komt er een opvering in golf B, om maar zo te zeggen, tot ergens in de loop van 2009, of september of najaar. En dan vervolgens begint de derde golf naar beneden. Hè, maar ja, zo regent ineens flink.
Ja. En met middelkoop, maar ook wel een beetje met jou en met Spits heb ik het erover gehad, over scenario's, hè, over hoe ontzettend het mis kan gaan. Maar inmiddels valt het allemaal nog mee. Er zijn er geen rellen in de straten. Maar voorzie je die alsnog? Of denk je dat het inderdaad toch nooit gaat komen en alleen maar kariger? Maar...
Nee, dat gaat komen.
Dat gaat toch wel komen. Ja,
sociale onrust, dat is buiten kijf.
Oh, buiten kijf.
Oorlogen. Dan kun je echt... hoe en wat er dan uitziet, dat weet ik allemaal niet. Maar weet je, ze zeggen allemaal... Nou, wat stond er vandaag in het FD? Van... De waterscheiding vindt deze zomer plaats of zo. Zoiets stond er, met andere woorden.
Waterscheiding tussen wat?
Nou ja, ze verwachten dus dat dan pas na de zomer, sommigen zeggen zelfs pas na kerst en oud en nieuw, dat dan de echte deuk gaat komen.
Heb je wat in de wereld of met de werklozen? Of?
Ja, werkloosheid. Bijvoorbeeld de bouw of zo, zeggen ze, nou, er knallen 50.000 mensen uit of zo.
Ja. Ja, en de pest is, dat heeft altijd weer een trickle-down effect.
Ja.
Want die mensen, dat is weer die mindere, hoe noem je dat nou? Die mindere, dat ze minder gaan kopen. Wat je vertelde over die bedrijven die steeds minder vraag hebben. De afname van de vraag.
Ja, de vraaguitval.
De vraaguitval, ja. Die wordt natuurlijk dan steeds groter.
Ja. En ja, dat is een beetje het probleem voor, dat is in mijn lezingen, zeggen mensen altijd, nou, wat heb je nou voor... positiefs te melden. Hè? Dat willen ze natuurlijk ook heel graag horen. Ja. In eerste instantie breng ik altijd heel veel ellende voor een stukje bewustwording. En daarna gaan we altijd kijken naar wat zijn er nou voor kansen, wat zijn er nou voor mogelijkheden wat je kunt doen. En wat ik tegen heel veel mensen zeg, bijvoorbeeld ondernemers, ik zeg vroeger was het zo, nou, heel lang hebben we een enorm aanbod gehad en de vraag hield zich daarmee ook redelijk mee in balans. En toen op een gegeven moment ineens, woesh, zakte die vraag, die zakte echt kilometers naar beneden. En dat aanbod, dat was er nog steeds.
Ja.
Nou, dat krijg je dan, dat die prijzen die gaan omlaag. Maar ook heel veel mensen die gaan zitten wachten tot die vraag die naar het aanbod toe klimt. Maar in mijn beleving gaat dat helemaal niet gebeuren. Dus je zult moeten wachten, of wat je dus zult gaan krijgen is omgekeerd. Namelijk dat het aanbod terug gaat naar de vraag. Wat dus veel lager staat.
En, maar hoe ziet zoiets eruit?
Nou ja, dat betekent dus dat prijzen sowieso ontzettend omlaag gaan, maar dat bedrijven dus hun winsten worden enorm uitgehold. Sterker nog, ik denk dat daarom dan heel veel bedrijven gewoon failliet gaan.
Ja.
En daarom zeg ik dan ook van ga niet zitten wachten totdat die vraag weer naar die aanbodkant teruggroeit. Want het omgekeerde gaat gebeuren in mijn beleving. Dus zorg ervoor dat je, of wees bereid om je koers echt radicaal om te gooien. Om radicaal te zeggen, we gaan gewoon, we gaan het over een andere boeg gooien. Ik zie daar een markt en ik ga gewoon heel wat anders doen. Ik heb tegen makelaars al heel lang dat ik lezingen ook voor makelaars hield. Binnenkort heb ik weer een paar van die lezingen voor een paar vastgoedjongens. Tegen een aantal heb ik een paar jaar terug al gezegd, let op jongens, dit gaat straks echt zo veranderen. Wees erop voorbereid. En kopen is makkelijk, want daar verdien je veel aan. Maar misschien moet je je gewoon eens focussen alvast op de huurmarkt. En dat willen we allemaal niet, want er komt huurrecht bij kijken. Dan heb je contracten, dat is allemaal lastiger en er is minder aan te verdienen. En nou, noem maar op. Want een paar uur voor een huis staan en een paar duizend euro binnen tikken, ja, dat is natuurlijk wel lekker. Maar dat, weinig hebben zich daar toch echt op voorbereid. En die zitten allemaal te wachten tot die huizenmarkt weer aangetrekken. Ja, ik denk dat voorlopig gewoon niet gaat gebeuren. De bodem van 74 en de belangrijke bodems van 74 en 82, die geven allebei eenzelfde datum. En ook de top van 16 juli 2007 geeft diezelfde datum. Dus 8 oktober 2010.
Ah, okay.
En Carolyn zei toen, het kan geen toeval zijn dat al die belangrijke data samenkomen op één datum. En nou weet je bij die spiral calendar dat het kan zijn dat je dan juist een top hebt te pakken in plaats van een bodem. En dus wie zegt niet dat je dan niet zou hebben dat je vanaf hier een stijging gaat krijgen tot 8 oktober 2010.
Ja.
En dat je dan pas naar beneden gaat.
Ach jeetje, dat zou ik ook kunnen.
Maar toen hebben we naar de tijds gekeken.
Ja.
Omdat je daar dus kunt zien wat de waterstanden aangeven. Nou, en dat was de hoogste waterstand op vrijdag 8 oktober 2010. En hoge waterstanden betekent bodem.
Ah, oké. Hey, maar hecht jij ook waarde aan het verhaal van die Kondratiev-winter? Want dan zou je zeggen, als dat het eind is...
De Kondratiev-cyclus, ja.
Ja. Dan als dat het eind van de cyclus is... En het eind van de cyclus volgens die Kondratiev zit je met een oorlogssituatie. Toch? Verwacht je dan oorlog in oktober 2010? Bij wijze van spreken.
2011.
Nou ja, voor mijn part, maar in ieder geval dan.
Nee, maar ja, goed. Jij zit natuurlijk erg in de Iran.
Nou ja, of ergens anders. Maar,
Nee, weet je, ik hou heel vaak lezingen over oorzaak en gevolg. Waarbij ik zeg, de beurs is de beste graadmeter van hoe de kudde zich voelt. Dus als beurzen heel hard, heel fors dalen, zoals 1929, 1932, dan ontstaat er daarna een fase waarin de mensen... De kudde enorm met elkaar, die zich enorm slecht voelt. En dan heb je een absolute bodem. Iedere keer wordt dat soort grote daling gevolgd door oorlog.
Ja.
En dan kijk je naar de dalingen die in de midden jaren 60 begonnen. Nou, dan komt de Vietnamoorlog. En je kijkt naar de crash van 1987. En dan heb je recessiefase tot 1990. En dan begint de Eerste Golfoorlog. En dan heb je de enorme dips op de beurs in 2000, 2001, 2002, 2003. Nou, 2001 is Afghanistan. 2003 vallen we Irak binnen. Nou, dus ja, het is verbazingwekkend eigenlijk dat er nu nog niks gaande is met zo'n enorme dip. Maar ik denk dat je er gewoon op de klok op gelijk kunt zetten. Dus dat sluit misschien wel bij jouw verhaal aan. Maar dat we ergens weer mot met elkaar gaan krijgen. En ja, dan... Dat Noord-Korea is, of dat het inderdaad Iran is, of... Maar dat gaat gewoon komen. Daar kun je gewoon op wachten. En er zal weer Amerika de leiding nemen. Die gaat nog meer dollars bijdrukken. En dat betekent gewoon het failliet van Amerika.
Ik wou net zeggen, dat is aanstaande.
Ja.
Maar Amerika is er nog steeds. Ik bedoel, het is nog niet gebeurd. Het moet nog
erger. Maar dat zijn processen en dat duurt altijd heel erg lang.
Ja, ja, ja.
Want... Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Britten, die waren ook heel lang de marktleider, wereldleider.
Dat gaat ook niet voorbij in een dag.
Dat duurt gewoon een hele tijd.
Ja, nee.
Dat zijn echt van die overgangsfases.
Vorige keer hadden we het inderdaad over die werkloosheid in Amerika. Toen had je het over 11,6% is 12,8 miljoen mensen in Amerika.
Ja.
Dat verwacht je nog steeds?
Ja, nou, we zitten redelijk on track, om het maar zo te zeggen. Want we hebben toen gezegd dat komt in 5 bewegingen en we zitten in de 3e beweging. En die 3e beweging, toen we het artikel schreven, stond de werkloosheid op 6,1%. En inmiddels staat hij, we zijn nu 6-7 maanden verder, staat hij op 9,4%. Dus er is ruim 3% werkloosheid bijgekomen. Dus, en dat zie je ook als je de grafiek ziet, dan zie je die lijn vrij steil omhoog lopen. En misschien dat, daar moeten we nog eens, we zijn toevallig aan het kijken of we het artikel een keer kunnen updaten op dit moment. Dan moeten we gewoon eens even kijken hoe zich dat ontwikkelt. Maar we hebben wel verwacht dat er daarna een keer een moment komt dat we een kleine terugval in de stijging gaan krijgen. Hè? Dus dat, dat de werkloosheid weer iets minder wordt. Om dan daarna ergens in 2011, 2012 nog weer een keer verder op te lopen. En dan dus richting, wat je net schetst, die 11,6% te gaan.
En daarna weer sterk te dalen. Dus dan gaat het weer sterk
beter. En dan na 2012 of zo, zoiets schatten wij in dat het dan langzaam weer beter gaat worden. Ja.
De werkloosheidscijfers in Nederland zijn ook niet echt best, hè? Bezorgde blikken en uitspraken van Bos.
Nee, ik las vandaag in het Financieel Dagblad dat het CPB heeft nu ook weer nieuwe ramingen gedaan. Die worden overigens iedere keer weer bijgesteld, maar terzijde. Ja, die worden steeds slechter.
Ja.
Nu schatten ze dus inderdaad in dat 1 op de 10 mensen over een paar jaar, of wat is het, volgend jaar of zo, werkloos zal zijn. Dus dat gaat heel hard daar, ja.
Heb je daar nog je in verdiept in de Nederlandse werkloosheidscijfers?
Ja, ik weet dat je die vraag vorige keer ook stelde. Ik zag toevallig nu vandaag in het Financieel Dagblad wel een grafiek met wat langere historie. Dus ik weet niet waar die vandaan komt. Dat zou wel eens interessant zijn om die toch nog eens een keer op te halen. Maar dat was ons vorige keer ons probleem, want we hebben toen ook wel naar de Nederlandse werkloosheid gekeken. En toen konden we het niet zo gauw die historie niet vinden, want ik geloof dat het toen niet verder terugging dan het jaar 2000. En dan is dat voor het benaderen, het bekijken van de patronen, is dat te lastig om daar dan vervolgens concrete uitspraken over te doen. Dan zie je te weinig, ik zal maar zeggen, draaiingen in de grafiek om te zeggen van dat is die golf en dat is die golf. Dus toen hebben we dat maar eventjes gelaten voor wat het is. Maar misschien dat we nu nieuwe data ergens kunnen vinden, dan moeten we er toch nog eens naar kijken.
Even een hele algemene vraag. Hoe kijk jij naar de eerstkomende 15, 20 jaar?
Ja, na 20 jaar vind ik een hele lange termijn. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen.
Wat vind jij een redelijke termijn voor jezelf? Kijk je niet voorbij 10 jaar? En hoe ziet
eigenlijk niet voorbij de 5 jaar.
Nee, omdat... Ja,
ja dat is een beetje... Maar het is puur een beetje het gevoel, hoor, wat ik heb.
En hoe ziet die eerstkomende 5 jaar volgens jou uit? Waar zou jij rekening mee houden?
Mensen, ik hou veel lezingen en mensen vragen dan altijd van... hoe lang gaat dit nog duren? Of hoe gaat dit zich ontwikkelen? En ik heb altijd gezegd, dit is toch wel dusdanig heftig dat we dat of in de lengte gaan zien of in de diepte. En mijn gevoel zegt me dat we het in de diepte gaan zien. Dus dat betekent dus dat ik verwacht dat het de komende jaren toch wel redelijk bar gaat worden. Dat het toch echt wel slecht gaat worden. Dat we dat allemaal behoorlijk gaan merken. Veel meer dan, denk ik nog, dan iedereen denkt. Maar dat het dan daarna, als het dan eenmaal heel slecht is, dat het dan daarna ook klaar is met deze correctie. Maar dan ziet de wereld er denk ik wel iets anders uit.
Interessant dat je zegt correctie, want de maatregelen die nu worden genomen lijkt het wel alsof er inderdaad een correctie is geweest van de markt. Hè? Mensen willen geen auto's meer kopen, maar dat die correctie weer wordt teruggedraaid doordat bijvoorbeeld dan autofabrieken worden gestimuleerd. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, mensen hebben minder behoefte aan auto's, laten we iets anders maken waar ze wel behoefte aan hebben en daar dan fabrieken op laten draaien. Dus je zou ook een positieve slag kunnen maken in deze crisis. Dus deze crisis kunnen omdraaien, in ieder geval voor een deel, tot iets positiefs. Lijkt niet echt te gebeuren. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is... vorige keer hebben we er ook geloof ik al eens over gehad. Maar dat is een beetje... De mens heeft sterk de hang naar het verleden. We zijn allemaal redelijk rijk geworden. En we proberen, denk ik, toch heel krampachtig om daaraan vast te houden. En volgens mij vloeit daar ook uit voort. Het feit dat je een General Motors gaat stimuleren of toch nog weer laat overleven.
Ja.
Ja, ik vind dat hele korte termijn gedachtes. Want ja, weet je, ze maken auto's. Volgens mij hebben we al sowieso een overaanbod aan auto's.
Ja.
Maar ze maken volgens mij dus ook auto's waar heel weinig mensen op zitten te wachten. Maar wat is leidend bij al dit soort trajecten volgens mij, is dat we zeggen, maar als we het nu niet redden, dan hebben we er zo 300.000 werklozen bij. En dat is dan uiteindelijk zeg maar op zo'n moment bepalend voor wat gaan we doen? Gaan we wel of niet stimuleren? En dus wordt er wel gestimuleerd, want dat vinden we dan toch, vinden we dan toch wel heel erg dat dat gebeurt. Terwijl ja, je kunt ook zeggen, heeft dit bedrijf levensvatbaarheid? En kun je die enorme kapitalen die daarin gestopt werd, niet op een veel betere manier aanwenden? En ja, wat je dus ook af kunt vragen is of ons financiële stelsel, of Bruin het wel kan trekken, om maar zo te zeggen, of dit het gaat houden. Want ja, we hebben zoveel schulden gecreëerd. We hebben zulke derivatenposities uitstaan. Echt, dat zijn getallen. Nou ja, daar duizel je helemaal van, als het bijvoorbeeld om derivaten gaat. Ja, en dan sluit ik niet uit dat op een gegeven moment ons stelsel een keer zegt van, ik doe het zelf maar. We gaan richting ruilhandel of zo. En dat is misschien heel somber gedacht. Maar ja, goed, wie wat heeft en wie wat wil behouden, daarvan zou ik zeggen van misschien wordt het toch tijd om misschien eens een keer iets te investeren in goud. En dat hoeft niet 100% van je geld te zijn. Integendeel, daar zou ik helemaal niet voor zijn. Maar gewoon misschien een bepaald percentage, 10-20% of zo.
Ja. Dat je dan in ieder geval het investeert in iets wat waardevast.
Wat waardevast is, wat misschien in prijs wel fluctueert natuurlijk, maar ja.
Maar je denkt waarschijnlijk dat het omhoog gaat, hè, de goudprijs.
Ja.
Wat is je verwachting daarvan?
Ja, er worden verschillende targets worden daarvoor afgegeven. Hè. Martin Armstrong is een bekende die zegt, dat gaat naar 5000. Dat zijn enorme getallen als je ervan uitgaat dat we nu op $930 of zo staan.
Maar ik heb ook wel vaak gehoord, het gaat naar 2000 en binnen 3 maanden. En 3 maanden later is er helemaal niks gebeurd.
Is er nog niks gebeurd? Nee, maar dit zijn, kijk, weet je, als je ziet dat goud is opgelopen van 2001 naar 2008, dus in 7 jaar tijd, van 250, 255 naar 1033. Dus dat is zeg maar 4 keer over de kop, maar daar heeft hij wel 7 jaar over gedaan. Dus dat is een stijging van zo'n $800 in. Dus als je naar 2000 gaat, dat hoef je ook niet in 3 maanden te verwachten. Daar kan best wel wat. Het zal misschien straks wel wat harder gaan. Maar je moet denk ik nog wel een paar jaar daarvoor uittrekken voor we echt die toppen maken.
Elmer Hogevorst, hartstikke bedankt.
Dankjewel.